Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein gelul.
Als kind kon ik weken naar bepaalde dagen toe leven. Naar Sinterklaas, naar oud en nieuw en veruit het langst naar mijn verjaardag. De gids van de Intertoys kende ik uit mijn hoofd. Het was alleen maar afwachten of de gasten op mijn feestje zich ook allemaal aan mijn verlanglijstje hielden. Vaak was dat wel zo en had ik de dag van mijn leven. Toch was er ook altijd die dag na mijn verjaardag. De dag waarop ik wist dat ik weer een jaar moest wachten tot ik jarig was. Nu ben ik toch al een tijdje volwassen, maar haast datzelfde gevoel ervaarde ik in de dagen na de klassieker. Het was genieten van de napret, de praatprogramma's, de meningen, de filmpjes, de foto's, de posts op sociale media, de zuchtende en steunende Kale en Kokkie en de lachpoppetjes van Brian Linssen onder de post van Ajax. Maar ja, de volgende wedstrijd komt er alweer aan. En dat is dan toch het enige nadeel van de tijd. Was het maar weer zondagmiddag 7 april 2:30. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein gelul. En die ga ik uiteraard niet in mijn eentje maken. Die ga ik maken met Jopie.
Hey.
En met Duif.
Yo, Wessie.
Ja, jongens. We gaan natuurlijk niet... Ik wilde zeggen, gaan we gewoon nog een beetje nabeschouwen op die wedstrijd van afgelopen zondag? Nee, dat gaan we zeker niet.
Ik sluit
niet
het niet uit dat er her en der misschien nog een klein referentietje komt aan die bewuste wedstrijd, ja.
Ja, nou ja, goed. Er is natuurlijk genoeg om te bespreken. Die volgende wedstrijd gaan we voorbeschouwen, hè. Fortuna uit. Maar ja, we zitten midden in die bekerpret uiteraard. Hij komt er alweer aan, hè, jongens.
Ja, ja.
Over een week staat hij op het programma, die bekerfinale tegen NEC. En dat betekent een gloedje nieuwe dennenappelgebabbel. Dus dat betekent, kan die tune weer eventjes ingestart worden?
Het is Feyenoord! Feyenoord gaat door!
Dit is de kans op 1-0 en daar is 1-0.
En in de korte hoek zit hij erin. Alles komt eruit. Kijk naar de oplading bij El Giro Heine.
Daar is Dan Mint weg. Daar is Dan Mint weg. En daar is 2-0.
Daar gaat het shirtje weer. Michael Bikkel.
Van Persie. Wat een fraaie goal.
Uit handen van Wim Jansen is daar de KNVB-beker voor Feyenoord.
Dennenappelgebabbel.
Ja, en jongens, we gaan straks een duikje in het verleden nemen. Maar we moeten eerst even wat nieuwtjes met elkaar gaan bespreken, want vers van de pers, hè? Abu Talib heeft het echt verboden. We gaan niet naar de Coolsingel. Ik zit hier al 8 jaar, maken we die podcast, geloof ik.
Mm-hmm.
Coolsingel zit ik te roepen.
Ja.
Maar ik moet wat anders gaan verzinnen.
Binnenrotten.
Ja, binnenrotten.
Ja, maar dat bekt toch minder lekker of zo? Ik weet niet.
Ja, wat, Jopie, ja. Wat ging er door jou heen? Jij bent toch iemand die al heel vaak op die Coolsingel heeft gestaan. Je bent de oudste van ons. Wat is het toch, doet het toch even pijn?
Ja. Het eerlijke antwoord is nee. Ik moet je eerlijk antwoorden dat ik zelf al na aan het denken was van mochten wij die prijs winnen. Of dat ik al aan het nadenken was, zou ik dan de maandag daarop of de dinsdag, wanneer ze dat ook zouden doen, die huldiging. Of ik dan naar de binnenstad zou gaan. En het eerlijke antwoord is dat ik denk dat ik nee geantwoord zou hebben. Omdat ik denk van ja, weet je, we zijn een grotere club geworden. Er waren jarenlang dat we blij waren met alleen een beker. Ja. Het is niet een troostprijs, want we hebben nog steeds een fantastisch mooi seizoen met een tweede plaats en dus Champions League voetbal. En we hebben een hele mooie run gehad in die beker met een aantal grote ploegen die we uit hebben geschakeld. Maar ja, om daar nou een vrije dag voor te nemen om uiteindelijk weer naar de binnenstad van Rotterdam te gaan. Ik denk niet dat ik het doe en ik denk dat heel veel supporters hetzelfde gevoel hebben. Zeker omdat het natuurlijk vorig jaar zijn geweest. Dus ik kan er wel mee leven, al vind ik ergens wel. En dat is natuurlijk het sentiment waar heel veel Feyenoorders boos over zijn. Ja, weet je, Feyenoord en prijzen is uiteraard Coolsingel. En dat is nu niet zo. We gaan nu naar de binnenrotten.
Wordt toch weer een traditie gebroken, hè, Duif?
Ja, maar daar was wel eerder al sprake van. Hè. Dit is niet. Dit is eigenlijk de eerste keer dat het daadwerkelijk wordt doorgezet. Dat het ook daadwerkelijk niet gaat gebeuren. Al zijn die verhalen natuurlijk niet nieuw. ik vind het wel ergens wel jammer. Meegemaakt, hè? Ja, daarom. Maar het hele punt is dat die eerste keer dat wij hem toen weer in 2016 wonnen, was het voor het eerst in jaren. 2008 was daarvoor de laatste keer. Groots feest. Dat snap ik wel, dat je dat op de Col Single wil doen. Ik heb er ook nog gestaan op een maandagochtend in de regen. Dat was wel lachen. Maar ja, nu niet. In ieder geval, zo voel ik het niet. Ik heb meer het idee van, goh, doe dat nou na de wedstrijd. Doe dat lekker gewoon in het stadion zelf. En dan de volgende thuiswedstrijd in de competitie. Show hem dan alsnog even aan een volle kuip.
Nee, dat ben ik niet met je
eens. Ja, voor mij hoeft het niet. Weet je, we zijn dat ontgroeid, Jopie.
Nee, maar er zijn zoveel supporters die niet naar het stadion kunnen, omdat natuurlijk maar de helft van de capaciteit...
Ja, ik kan er ook niet heen. Ik kan er ook
niet heen. Nee, dus ik vind het wel een mooi iets dat je de supporters die dat toch willen vieren, massaal bij elkaar kan krijgen, ergens in Rotterdam. Ja, en ik ben dan heel praktisch. De Col Single is denk ik een te grote uitdaging om dat weer helemaal plat te leggen. Dus ik kan me best voorstellen dat je op een andere locatie uitwijkt. Ik vind het wel Tuurlijk, goed dat er een huldiging is. Dat vinden de spelers ook. Nieuwe spelers die nog nooit de prijs hebben meegemaakt. Hartstikke goed.
Tuurlijk, als speler van Feyenoord wil je op dat balkon staan van de Col Single. Uiteraard, natuurlijk. Maar zo groot als vorig jaar gaat het natuurlijk niet worden voor met tussen aanhalingstekens maar een beker. De hele stad gaat niet helemaal uitlopen. Niet vanuit het hele land komen allerlei treinen naar Rotterdam, omdat iedereen daar die beker wil zien. Dan lijkt me de binnenrotte eigenlijk best wel geschikt voor het publiek wat er dan wel op afkomt.
Ik zat even te kijken, want ik wist het gewoon niet. Precies wat de binnenrotte was. Hè. Tenminste, ik ken de straat. Maar ik had het even niet in mijn hoofd. Ik zag ineens die in Markthal natuurlijk erbij staan. Dat gaat natuurlijk wel prachtige plaatjes opleveren. Als we daadwerkelijk die
kunnen
winnen.
Maar dat is ook niet klein hoor.
Nou ja, het is wel grappig. Als je gewoon op de Col Single loopt en je kijkt. Je denkt, het is echt maar 20 meter. Dat lijkt ook veel groter als er heel veel mensen staan dan het daadwerkelijk is. Dus ja. Nee, dat zal wel loslopen. Ik vind het wel apart, denk ik. Ja, heeft dit gewoon te maken met dat Abu Talib niet die Col Single wil dichtgooien of zo? Heeft dat te maken met het verkeer wat er langs moet?
Nee, het is gewoon de kosten. Hij moet de knip trekken daarvoor. Weet je hoeveel dat kost? Even de hele binnenstad plat gooien voor een huldiging. Ik denk dat hij daar gewoon gezin in heeft.
De binnenrotte kost hem ook geld. Ik bedoel, ook daar moet die politie mensen op de been brengen. Ook daar moet hij weer dingen af gaan zetten. Dus dat argument vind ik niet alles sterk. Ik denk vooral dat het een infrastructuurdingetje is. Omdat de Col Single natuurlijk de centrale straat is van Rotterdam. Dus ik kan me voorstellen dat het daarmee te maken heeft. Ja. Ik had ergens gehoopt, daar hoop ik al jaren op. Ik weet dat in natuurlijk heel veel steden de platte kar een begrip is. Vorig jaar was er ook sprake van dat Feyenoord eigenlijk soort van vanuit het stadion met een bus richting de Col Single wilde gaan. En dat iedereen langs de route. Dat werd toen verboden door Abu Talib. Ik dacht, nou, dat was nou perfect geweest voor de beker. Dat je ergens langs de route...
Maar dan moet je toch nog veel meer platleggen.
Ja, tuurlijk. Maar dat is toch kwijt een mooi man.
Ja, tuurlijk is het wel lachen. Maar we zijn toch geen amateurvereniging.
Maar weet je wat echt goed was geweest? Ik heb beelden gezien van Athletic Bilbao uit Spanje.
Ja.
Die hebben voor het eerst in 40 jaar geloof ik een cup gewonnen. En die zijn op boten gegaan. Ja, we hebben natuurlijk ook de Maas. Dat is toch helemaal vet geweest.
Dat is ook lachen.
Dit hadden we moeten doen. Ja, hoe komen we daar nou niet bij? We zijn de stad van de havens. We hadden het gewoon op die bootjes moeten doen. Lekker
een platte boot. We maken van de platte kar maken we een platte boot. Zetten we er een motortje achter en dan gaan we.
Ja, hey, ander dingetje. Regie Blinken, toch een vriend van de show. Hè? We hebben hem vaker voor onze patrons hebben we hem gehad. Hebben we gesproken over bepaalde dingen. Die gaat het bekertje uitdelen als we hem winnen. Nou, is dat een goede keuze, jongens?
Ja, natuurlijk.
Ja, hij heeft hem 4 keer zelf gewonnen. Hij heeft ook 4 keer in al die finales heeft hij in de jaren 90 allemaal gespeeld als basisspeler. Dus als iemand weet hoe het is om die cup te winnen, is hij het wel.
Hoe die voelt, hoe zwaar dat die is, hoe je hem omhoog moet houden. Dat kan hij allemaal prima doen.
Ja, kan hij alvast voor even influisteren van hoe die badjas aan moet en zo. Ja. Nee, ik vind Regie Blinker is een echte Feyenoorder. Houdt van de club, duikt ook regelmatig op in reclamespotjes tegenwoordig rondom Feyenoord. Helemaal prima. Daar kan volgens mij tot niemand iets van vinden, toch?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik denk dat een hele mooie keuze is. Overigens... die bekerfinale, de kaartverkoop ligt achter ons. Als je nu geen kaart hebt, dan weet je gewoon, het wordt verdomd lastig om erbij te zijn. Jopie, jij en ik, wij hebben een kaart. Wij hadden het geluk dat we voorrang hadden. Wij hebben daarom niet in die dikke wachtrij moeten staan afgelopen zaterdagochtend. Hoe heb je dat beleefd? Want we zitten natuurlijk in groepsapps met mensen die in zo'n dikke wachtrij moeten. Hebben mensen 2,5 uur ingestaan en dan nog misgegrepen? Hoe heb je het beleefd?
Ik vind dat, kijk, het is natuurlijk dubbel, want ik inderdaad kon op mijn dode gemakje, elk willekeurig moment kon ik op de site een kaartje aanklikken en ik had mijn kaart. Dat is natuurlijk super fijn voor mij, maar ik heb wel te doen met al die mensen. Ik heb best wel wat berichten gezien en gelezen van mensen die zeiden, ja, weet je, ik heb een seizoenkaart puur voor, ook voor dit soort wedstrijden. Ja, en nu voor de zoveelste keer, want Feyenoord speelt natuurlijk nog wel eens een bekerfinale en weer uitgeloot, weer niet op tijd, of tenminste weer niet de gelukkige. Ik vind daar wel wat van. En ik kan me best voorstellen dat Feyenoord daar toch nog eens over gaat overwegen. Want ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik er weer bij ben. Ik heb de laatste bekerfinales allemaal mee kunnen maken, omdat ik steeds wel voorrang had. Maar ik vind er ook wel wat van te zeggen. Dat er toch dat je kijkt van, hey, stel dat volgend jaar weer de bekerfinale. Dat je dan toch zegt, hey, degene die het vorig jaar hebben gehaald, die hebben nu niet de hoogste keus. Nu de mensen die het niet hebben meegemaakt, deze editie. Ik heb wel echt te doen met die mensen die wederom naast die kaarten grijpen.
Ja, ben ik het wel mee eens. En ik wist het zelf niet. Ik zou eigenlijk geen voorrang hebben. Toen kreeg ik op het laatste moment toch een mailtje van Feyenoord. Dat ik toch wel voorrang had. Ja, dan ben je dus wel als een kind zo blij. Hè? Dat is echt wel bizar. Het gekke is hoe je nog... Ik heb net mijn aftrapje over toen ik een kind was. En met mijn verjaardag en dergelijke. Toen was ik blij voor bepaalde dingetjes. Hè? Als Sinterklaas kwam. Als er mensen op mijn verjaardag kwamen. Maar dit is hetzelfde gevoel bijna. Het is zoiets speciaals om zo'n kaartje te hebben. En ik hoop dat er heel veel mensen luisteren die dus ook een kaartje hebben. Want ja, het is gewoon heel kut als je hem niet hebt. Hè, Duif, ja, je hebt hem helaas niet.
Nee, ik heb hem niet, helaas.
Jij zal dan andere oplossingen moeten gaan bedenken. Er zijn heel veel feestjes in Rotterdam, geloof ik. Hè?
Ja, ik ga naar Stadhuisplein. Daar hebben we echt al een hele tijd terug voor de zekerheid alvast wat kaarten voor gekocht. Want als we kaarten zouden krijgen voor de Kuip, kan je die kaarten voor Stadhuisplein altijd kwijt. Want dit soort dingen loopt dat altijd helemaal vol. Moet je nou maar eens kijken naar Ticketswap. Er staan, weet ik het, hoeveel mensen die zo'n kaart vragen. Dat kan je aanvinken. Nou, dus wij waren best wel blij dat we die van tevoren al gekocht hadden. Dus ja, weet je, dan gaan we daar maar naartoe. Net als bij de Conference League finale kon ik ook niet naar Tirana, helaas. Dus zijn we ook maar daar geweest. Ja, weet je, dat hoort er ook een beetje bij. Als je er niet bij hoort, hup, naar die stad. Het kampioenschap heb ik op de Witstraat gekeken in de kroeg met mij nog tienduizenden anderen. Ja, het feest is er niet minder om, maar ik ben wel een beetje jaloers op jullie.
Dat snap ik,
dat snap ik, ja. Dat snap ik. Hey, jongens, hebben jullie zin in een klein geschiedenislesje?
Altijd, nou, kom maar. Altijd.
Ja? Dat vind ik altijd leuk.
Nou jongens, dan wil ik even dit voorlezen. Over de gouden jaren 90 hebben we het onlangs gehad. Daar weet ook bijna iedere Feyenoorder wel wat van. De golden goal van Obiku, hè, en de ommekeer naar de treffen van Frezer.
Ja. Ja.
Maar daarvoor, hè, dat wordt toch al wel een moeilijker verhaal. Wat weten we nou eigenlijk over de eerste 6 gewonnen bekers uit onze clubhistorie? En daarom vandaag een klein geschiedenislesje over de allereerste beker die Feyenoord won. Een held uit de jaren 30, die op een wrange plek om het leven kwam. Het record van Coumoulin. En een helder rol voor onze huidige stadionspeaker.
Zo.
Nou, is dat even mooi? Zal ik gewoon om erin te komen, heel snel, echt in vogelvlucht, jongens. Zullen we een klein quizje doen?
Altijd goed. Nou, kom maar op. Altijd kom maar op.
Hé hey jongens, die KNVB-beker, die heette oorspronkelijk de Holdert-beker. Waarom werd deze in de beginjaren eigenlijk niet uitgereikt? Was dat A, er was geen belangstelling voor die beker? Was dat B, in die tijd was het niet gebruikelijk om bekers aan clubs mee te geven?
B.
Nou Jopie, deze geef ik aan jou.
Ik zeg B.
Ja, dat is dan fout.
Jeetje.
Nee, er was gewoon een hele lange tijd geen belangstelling voor. Ga maar kijken naar de finales in die tijd. Feyenoord heeft nog een finale voor 5000 man gespeeld. Een finale voor 10.000 man. Ja, het is, je kan het niet geloven. Dan had je waarschijnlijk helemaal geen kaart kunnen krijgen, Duif, in die tijd.
Moet je nagaan.
Het was helemaal moeilijk geweest. Hey, Duif, voor jou. Hè? In 1956-57 stond Wim Onderstal, dat was een reservekeeper eigenlijk, 4 wedstrijden onder de lat. Maar wat was er nou bijzonder aan zijn situatie? Was dat A, hij was daarnaast ook honkballer? Of was dat B, hij was eigenlijk de keeperstrainer?
Ik neig naar A. Want vroeger werden die sporten nog wel eens gecombineerd. Zeker bij omniverenigingen.
Je hebt helemaal gelijk. Het is, hij was honkballer. Dus hartstikke mooi. Kijk. Die heb je helemaal goed.
Lekker.
Hey, Jopie, voor jou. Wat was eigenlijk de reden dat clublegende Coumoulin op een frange manier zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord in het bekertoernooi speelde? Dus zijn laatste wedstrijd, ik moet het goed zeggen, was dat een beetje een wrang randje aan. Wat was de reden? Was dat A, zijn arm was uit de kom geschoten? Was dat B, hij sloeg een tegenstander en was daarmee de eerste Feyenoorder die een rode kaart ontving in het bekertoernooi?
Ja, Ik kan me niet voorstellen dat Koemelijn iemand geslagen heeft. Dus dan toch die armen.
Denk even aan Real Madrid, hè? Dat hij er eventjes achteraan ging. Denk even aan Real Madrid.
Ik ga toch voor die armen
uitkomen.
Ja, nou dan heb jij het ook helemaal goed.
Ja, jongens, lekker 1972, toch? Was de laatste wedstrijd.
Ja, klopt. Goed. Ja, jij bent in de materie gedoken. Daar gaan we zo wat over horen.
Daar komen we zo meteen.
Hey, in 1984 won Feyenoord natuurlijk de dubbel aan de hand van onder andere Johan Cruijff.
Gullit.
Overigens maakte Peter Houtman, onze stadionspeaker, natuurlijk dat doelpunt in die finale. Mm-hmm. Maar hoe vaak won Feyenoord eigenlijk de dubbel in de clubhistorie, Jopie? Was dat A, 2 keer? Was dat B, 3 keer?
Ja, ik was net aan de beurt. Volgens mij mag Duif deze.
Oh, sorry. Dan
maar
is het
niet.
Dat moet 3 keer zijn.
Ja, klopt. Ja,
helemaal
even
goed.
Kijken, 54-55, ik bedoel 64-65, 68-69 en 83-84.
Helemaal klopt, hè? Goed. We zijn, dit is echt niet te geloven. Jullie hebben ook echt je huiswerk gemaakt.
Jazeker.
Hey, in 1984, Jopie, dan deze voor jou, zou de finale eigenlijk in het Olympisch Stadion worden gespeeld. Toch koos nota bene tegenstander Fortuna Sittard van Feyenoord in die finale voor de Kuip. Dat was vanwege de recettes. Ze zouden gewoon financieel meer geld krijgen. Lekker. Ja. Maar sinds wanneer is de finale eigenlijk standaard in de Kuip? Jopie, is dat A, 1984, vanuit dat jaar? Is het daarna ook gelijk beslist? Of was dat B, iets later, 1989?
1989.
Helemaal goed weer.
Ja, flatsa.
Het is te makkelijk, hè, die vraag. Hè?
Nou,
het
zijn steeds gewoon gokjes, moet ik zeggen, hoor.
Oké, nou, je bent heerlijk bezig.
Als je deze goed hebt, dan win je. En anders dan staan we gelijk.
En het is ook weer een hele leuke vraag. Daar komt dit is ook echt de laatste vraag. Dus voor de overwinning daar.
Ja.
In de gouden campagne van 1984 is Abe Knoop even kort ingevallen. Was een reservekeeper. Omdat Joop Hiele geblesseerd was en Peter Brunings geblesseerd raakte.
Ja.
Maar wat was er eigenlijk zo bijzonder aan hem? Was dat A, hij speelde daarna nooit meer in het bekertoernooi, ook niet voor andere clubs? Of was dat B, hij kwam een jaar later als spits van amateurclub NSVV tot 2 doelpunten in dus de volgende editie van het bekertoernooi?
Ja, dat antwoord B kan je gewoon niet uit je dikke duim gezogen hebben. Dat moet wel B zijn. Dat is gewoon te gedetailleerd. Dat kan niet.
Ja, nou ja, je hebt het wel weer goed.
Duif.
Ja, dit is knap. Dit is knap. De jongste van het stel en die gaat er even met de prijs vandoor. Ook nu delen we overigens geen beker uit, net zoals in de beginjaren van de Holdert Cup. Maar wel goed om er even in te komen op deze manier. Ja, jongens, het is wel grappig, hè? Ik zeg het net. In de jaren 90 hebben we het laatst over gehad. Daar zitten toch wel wat momenten in onze clubhistorie die we echt wel voor de geest kunnen halen. Of tenminste, die we op videobanden hebben gezien. Of DVD's, of op YouTube. Maar daarvoor, dan wordt het al wat lastiger, denk ik. En ik wilde eens om mee te beginnen, wilde ik naar de allereerste bekerfinale gaan. Die Feyenoord won, moet ik zeggen.
Ja.
Dat was in 1930. En ik denk dat jullie er heel weinig over weten, dus laat mij er maar wat over vertellen.
En doe maar best.
Maar Feyenoord speelde toen ook bijvoorbeeld voor het eerst tegen Ajax in dat toernooi. Of überhaupt in de hele clubhistorie in de beker tegen Ajax.
Okay.
Later is dat de tegenstander geworden waartegen we het meeste hebben gespeeld in het bekertoernooi, dat is grappig. Maar dat was de halve finale en die won Feyenoord verrassend met 1-2. En toen kwam het, jongens, de finale tegen stadgenoot Excelsior.
Ja.
Dat had zomaar anders kunnen lopen, hè, jongens, hè, als Excelsior die gewonnen had. Ja, wat had er dan gebeurd?
Dan waren wij gewoon die boeren uit Zuid gebleven.
Het had zomaar gekund dat we dan voor een andere club in Rotterdam waren. Nee, zo werkt het natuurlijk niet, hè.
Nee.
Maar Feyenoord won die met 1-0 door een goal van Jaap Barendrecht. Ja, en om eventjes leuk om even mee te geven, dat wedstrijd werd gespeeld op het Kasteel. Voor 10.000 man. Leefde nog niet heel erg dus. Hè?
Had je toen een kaart Duif of niet? Of had je toen nog een kaart?
Nee, maar mijn...
Ik ook al op de Witte de Wit.
Mijn opa wel. Mijn opa had wel een kaart, denk ik.
Ja. Maar ja, Barendrecht, hè. Want ik ben hier zelf ook schuldig aan. Ik vind heel vaak dat wij Feyenoorders eigenlijk een hele slechte kennis hebben van onze geschiedenis. Ja. Maar ja, Barendrecht, want ik ben er ook eens ingedoken. En ik dacht, ik heb die naam wel vaker voorbij horen komen. Maar dit is dus, in tegenstelling tot hoeveel mensen denken. Want heel veel mensen denken inderdaad dat Koemelijn is of Van de Grijp. Maar dit is de topscorer aller tijden van Feyenoord.
Ja.
Die wist gewoon te presteren in 238 wedstrijden 196 doelpunten te maken.
Ja, bizar, man.
Sick. Ja, en dat was ook de man die de beslissing maakte. Die maakte de 1-0, de enige goal in die wedstrijd tegen Excelsior. Maar ja, het is een naam. Ik denk dat als je nu de gemiddelde Feyenoord vraagt, ja, Barendrecht, zeggen ze, ja, nee, nooit van gehoord. En dat is eigenlijk schandalig als je ziet van...
Het is eigenlijk echt een legend.
Ja, absoluut.
Ja. En je kan het natuurlijk op twee manieren zien. Hè? Want in die tijd werden er natuurlijk veel minder wedstrijden gespeeld. Dus dan zou het knapper zijn. Maar in die tijd werd er ook veel meer gescoord. Moet je maar eens kijken, weet je. Uitslagen als 6-4 en zo, dat soort uitslagen, of 6-0, hè? Dat kwam nog wel regelmatig voor, weet je wel.
Om daarop in te haken, Duif, wil ik eigenlijk wel naar de volgende finale gaan, van 1935. Dat is de tweede die Feyenoord won. En daar zit een mooi verhaal aan vast. Die finale werd dus beslist, dat werd 5-2 tegen Helmond Sport, hè? Voor welke club ben je?
Ik ben voor Helmond Sport. Ja, leuk.
Nee, maar verkeerde podcast ben ik ingetuned volgens mij.
Oh, dat is de verkeerde. Nee, Nee, maar dat werd dus 5-2.
5-2.
En wie was daar de grote man? Wim Groenendijk. En daar zit een leuk verhaal aan vast. Die had in die vorige editie, 1930, waar we het net over hadden, heeft hij een record heeft hij gepakt. Namelijk de meeste goals voor Feyenoord in één wedstrijd. Het werd 13-1 tegen Vlissingen. Dat was dat is nog altijd de recorduitslag van Feyenoord uit de clubhistorie.
Had er afgelopen zondag aan kunnen gaan. We zaten er tegenaan.
Het had gekund.
Als de VAR mee had gewerkt, dan was dat ook uit de geschiedenisboek gesproken.
Het had wat geweest, hè. Het had wat geweest. Maar Wim Groenendijk maakte er die wedstrijd tegen Vlissingen 6.
Zo.
Dus dat is nog altijd een record. Een gedeeld record trouwens. Maar in 1935 dus speelde Feyenoord dus tegen Helmond Sport in die finale 5-2. En hij maakte er, jawel, ladies and gentlemen, vier stuks.
Vier goals.
Ik vind dat ook echt bizar. Dit zijn er dus al 9 bij elkaar. Nee, sorry, 10 bij elkaar. Hij maakte er in totaal 11. 11 bekerdoelpunten. Dus hij heeft 2 keer heel erg gepiekt. Dat is toch ook wel bijzonder, hè?
Wat bijzonder is, deze man is ook deze naam. Ik ga ook eerlijk bekennen, had ik ook nog nooit van gehoord. Maar ook dit is ook weer een bijzonder verhaal wat deze man. Want die heeft 1 interland gespeeld, maar weet je waarom?
Vertel eens.
Nou ja, het had sowieso wat concurrentie van bijvoorbeeld Beb Bakhuis, die wat toen wel een aardige spits was. Maar de scouts die gingen scouten en die wilden eigenlijk, Barendrecht, waar we het net over hadden bij Feyenoord, wilden ze eigenlijk oproepen voor zijn tweede interland. Maar ze hadden de verkeerde naam opgeschreven. En toen is Wim Groenendijk opgeroepen. Die heeft 1 interland achter zijn naam, wat eigenlijk dus, terwijl die nooit had opgeroepen moeten worden. Dat is,
Het waren iets andere tijden dan tegenwoordig, als je het zo hoort.
Nou ja, Mikkel Nelom heeft ook een keer interland gespeeld. Ik denk dat ze toen ook waarschijnlijk dachten dat ze Congolo wilden uitnodigen of zoiets. Maar ja...
Overigens, die Wim Groenendijk is wel opvallend. Hij is later is hij nog trainer geworden. Onder meer bij NEC. Dat is wel grappig, hè? Dit is natuurlijk onze tegenstander in de bekerfinale. Maar daar is hij ook een beetje fan van geworden. Want hij zat in 1977 als toeschouwer op de tribune bij NEC Vitesse. In het oude Goffert. En toen is hij overleden.
Nee, joh.
Op de tribune.
Tijdens
en dat
de
is
wedstrijd?
Wel heel, ja, tijdens de wedstrijd. Het is nog wel heel groot nieuws geweest in die tijd. Ja, en, heel opvallend dat een toch wel een clublegende.
Dat is toch een soort van in het harnas sterven.
Als je het zo wil zien, het is misschien wel een mooie manier om aan je einde te komen.
Jeetje.
Maar ja,
als het dan toch moet.
Apart verhaal. Ja, zeker, zeker. En dan komt er eigenlijk, moeten we een sprong maken, want dan is er gewoon 30 jaar. Heeft Feyenoord, er is een oorlog geweest. Er zijn mindere jaren geweest. Ja. Moeten we ook toegeven, Rotterdam lag er niet heel best bij. Maar er zijn 30 jaren overheen gegaan. Feyenoord was in die tijd dus niet bepaald een cupfighter, zullen we maar zeggen. En dan gaan we naar 1965. En toen was het eindelijk weer raak. En gelijk ook een dubbel. Ja, dit is ook een legend hoor. Ik heb afgelopen jaar, toen Feyenoord kampioen werd, toen werd natuurlijk bekend dat Robin van Persie, ik zeg samen met Dirk Kuyt, of was het alleen Robin van Persie, die zouden natuurlijk die beker gaan... Of die kampioenschaal gaan geven aan de selectie. Toen zei ik al, eigenlijk moet je hier zo Frans Bouwmeester neerzetten om die schaal te geven.
Ja.
Dat is eigenlijk nog een van de oudste nog levende Feyenoordhelden die er bestaat. Kampioen geworden dus met Feyenoord in 1965. En ook...
Speelde in de 9-4 gewonnen wedstrijd tegen Ajax en scoorde ook in die wedstrijd. Ja, dus...
Moet je kijken. Maar goed, in 1965 dus heeft hij de finale... Tegen Go Ahead Eagles beslist
Go Ahead. De Eagles waren er toen nog niet.
Nou, kijk, go-head. Dat is een hele mooie verbetering. En 2 minuten voor tijd maakte hij een goal. Dat is toch wel lekker. Dat zijn de mooiste.
Ja, ja. En ja, is natuurlijk bij Feyenoord ook in dienst geweest als scout. Onder andere ontdekker van Shinji Ono, Kalou. Dus ook na zijn carrière, als haar voetbalcarrière, heeft hij ook echt heel veel voor Feyenoord betekend. Dus, en hij leeft nog. Een van de laatste levende helden, zoals je net al zei. Dus ja, dit is een naam die heel veel Feyenoord supporters gelukkig wel kennen. Maar die we ook best wel wat vaker zouden mogen noemen. Want die heeft Pieter Visser heeft het ook altijd over Frans Bouwmeester. Want dat is ongeveer de rechterhand van Pieter Visser, de superscout. Dus nee, het is een geweldige man.
Ja, mooi man. Nou, 1969, weer een dubbel. Hè? We zeggen net 3 dubbels achter elkaar. Was een hele gekke finale. Dubbele finale tegen PSV. En 2 versies, allebei in de Kuip. Ook dat is natuurlijk een beetje gek. Je zou zeggen, dan de ene in de Kuip en de andere dan in het Philipsstadion. Maar misschien dat ze bij PSV ook dachten, het levert meer geld op. Dus doe maar gewoon 2 keer in de Kuip.
Maar dit zou wel de oplossing zijn voor de mensen met ticketproblemen. Want dan had Duif wel een kaart kunnen krijgen. Dat je gewoon zegt, de eerste 2 finales. Niet, ik pak die tweede wel.
Nou, ze hadden eigenlijk een beetje het Engelse model in die tijd. Hè. Er werd wel verlengd, maar er werd 1-1 gespeeld. Maar er werden geen strafschoppen genomen. En die wedstrijd, die werd 3 dagen daarna weer hervat. De replay dus. En die werd met 2-0 gewonnen. Maar 3 dagen ertussen. En dan wel met verlenging erbij. En dan zeg ik, weet je, we doen gewoon een replay. Maar in Engeland is het natuurlijk zo, hè, mits die finale wordt altijd op Wembley gespeeld natuurlijk. Ook al sinds Judemus. Dan wordt die natuurlijk eigenlijk altijd uitgespeeld. Maar toentertijd niet inderdaad.
Maar, en overigens wel leuk, hè. Beide versies stond natuurlijk, ik noem hem net eventjes, Koen Moulijn. Over clublegendes gesproken, stond natuurlijk op het veld. Duif, Koen Moulijn, dat is toch ook een mooi verhaal. Hè?
Ja.
Voor mij heb jij een mooi verhaal over hem. Vertel er eens wat over.
Laten we beginnen dat Koen Moulijn de recordhouder is met de meeste wedstrijden in het bekertoernooi. En dat zijn er 40.
Zo. Is al een mooie statistiek.
En dat gaat voorlopig ook nog even niet verbroken worden. Want van de meest recente spelers die ook in die lijst staat, bijvoorbeeld Jens Toornstra op 23. Nou ja, die speelt niet meer voor ons. Dus die kan dat ook niet verder uitbouwen. Maar dat is dus net iets meer dan de helft, hè, van wat Moulijn heeft gespeeld.
Absurd.
Maar dat is wel grappig wat jij net zegt. Hè, dat Feyenoord 30 jaar moest wachten weer op een nieuwe prijs in 65. In 57 hebben zij ook al de finale gespeeld. Maar verloren voor Fortuna 54. Met trouwens Koen Moulijn, die stond er ook in. Helaas de eerste finale verloren. Maar Koen Moulijn mocht die in 65, kon die niet meedoen. Want hij had 2 maanden daarvoor, ik geloof ongeveer 2 maanden, of 2 weken, iets in die geest, zijn been gebroken. En zag dus Feyenoord Feyenoord dus de dubbel pakken. Maar ja, hij heeft helaas niet meegedaan. Hij heeft natuurlijk daarna wel in 69 wel meegedaan in die beide finales. En schijnt ongelooflijk goed gespeeld te hebben. Niet gescoord overigens, Willem van Hanegem bijvoorbeeld wel. Maar hij heeft uiteindelijk toch nog lekker die dubbel gepakt. Maar waar dit verhaal nou eigenlijk naartoe leidt, is dat onze grote vriend Koen Moulijn heeft ooit een keer gestaakt. Voor een bekerduel.
Wat?
Hij deed gewoon niet mee uit principe. Het was namelijk zo.
Moet je even uitleggen.
In 1961 moest hij spelen tegen SVV uit Schiedam. Voor de beker was de eerste wedstrijd van het jaar. Alleen hij ging staken. En waarom was dat nou? Hij was 2 weken daarvoor tegen MVV. Was hij een keertje links binnen gezet in plaats van links buiten. En dat was hem zo goed bevallen dat hij dat gewoon weer wilde. Maar daar was Feyenoord het helemaal niet mee eens. Daardoor ging hij in staking en zei van, ja jongens, ik heb toen hartstikke goed gespeeld. Ik zou een kans krijgen. Ik heb het prima gedaan, dus waarom word ik nu niet weer op links binnen gezet? Nou ja, daar waren ze het niet mee eens en de voet bij stuk gehouden. Koen Moulijn, gestaakt. Heeft dus niet meegedaan, wat wel grappig is dat in die tijd had je nog niet een hele brede selectie. Dus de toenmalige trainer, een Tsjechoslowaakse trainer, George Sobotka, heeft een 18-jarige A-pupil opgeroepen, Jan Hoorndijk. En die mocht die wedstrijd meedoen. Zijn debuut gemaakt, scoorde voor rust en maakte vlak voor tijd de 4-3, waardoor Feyenoord doorging.
Wow.
Heeft daarna nog maar 4 wedstrijden voor Feyenoord gespeeld en in allerlei andere competities gespeeld, bijvoorbeeld bij Willem II of zo. Dus nooit meer iets van gehoord, maar wel de wedstrijd, de vervanger van ons Moulijn.
Dat is een goed verhaal.
Maar daarna wel weer gewoon gespeeld, Want de Bobo's, de grote mensen bij Feyenoord, hielden voetbal stuk en hij moest links buiten. En de rest, dames en heren, is geschiedenis.
Ja, ja. Gelukkig ja. De binnenrotte, buitenrotte, ja, dat is toch een klein verschil. Gelukkig is hij lekker aan de buitenkant gebleven.
Ja, ja, ja. Nou jongens, dan gaan we snel die laatste twee finales nog even meepakken. Want 1980, ja, dat is een legendarische finale tegen Ajax. Finale van Ajax winnen, dat is heerlijk. Het is helaas in 2010 natuurlijk niet gelukt.
Weet je wie de scoorde voor Ajax?
Ja, Frank Arnissen.
Ja, ja, ja.
Dit hebben we laatst in de podcast ook gehad.
Maar okay.
Dit is wel mooi. Dit is wel mooi, toch? Dit is toch schitterend dat ik vond het wel grappig. Ik wist het helemaal. Ja, ik wist het ergens wel, maar dat hij dus bij Ajax had gespeeld, die Arnissen. En dat hij later bij PSV en ook bij Feyenoord dus nog zo'n status heeft opgebouwd. Dat is wel grappig.
Ja, ja. Nee, maar het was natuurlijk de wedstrijd van Peter Petersen. Ook zo'n naam die heel vaak genoemd werd.
Schitterende naam trouwens.
Ja, die maakte de twee goals. Carlo de Leeuw, helaas onontvallen, die maakte de andere. Maar ik ben ook even in die Peter Petersen gedoken. Ik vind het fantastisch. IJslandse spits natuurlijk. Die ging gewoon doodleuk met de bus naar de training. En weet je, daardoor was hij ook knijtertje populair. Want die zat gewoon tussen de arbeiders, zat hij elke dag in het busje. Was wel een hele bijzondere man. Want ja, je hebt het over staking. Deze man was gewoon eens een keer, toen ik een blessure had, was hij spoorloos. Had hij besloten om gewoon even in IJsland te gaan revalideren. Maar nu had het niemand wat verteld. Dus iedereen was Peter Petersen kwijt. Dus nee, het is een beruchte naam, bekende naam. Toch die statistieken. Zoals heel veel spitsen eigenlijk naar Overkindval eigenlijk in de Kuip een beetje zijn mislukt. Terwijl die statistieken echt absurd zijn. Hij maakte 69 wedstrijden, scoorde hij 42 goals. Wow. En toch vond Feyenoord het niet goed genoeg. En hebben ze hem na twee seizoenen hebben ze gezegd, nou weet je wat, we gaan toch even verder kijken. Grappig joh.
Ja. Nou, de laatste dan 1984. Ik zeg het net al, daar hebben we net al wat dingen over genoemd. Maar Peter Houtman maakte daar de goal. Grappig dan dat hij dan stadionspeaker is geworden natuurlijk. En hij is er natuurlijk ook bij. Tijdens de bekerfinale. Want hij gaat samen met dan zijn collega van NEC. Gaat hij natuurlijk de boel afwisselen. Hè? Steeds om de beurt een nummertje. Om de beurt eventjes de namen oproepen. Als ze scoren, dan mag hij natuurlijk ook het omroepen. Ik vind dat wel heerlijk hoor.
Als je het hebt over trouwens spitsen die absurde productiecijfers hadden. Ja, en toch ook eigenlijk nooit de shine hebben gehad. Tuurlijk, hij werd natuurlijk pakte de dubbel. En maakte ook daar de doelpunt in die bekerfinale tegen Fortuna 84. Maar die is na drie seizoenen waarin hij respectievelijk 20, 21 en 21 goals maakte. Is hij eigenlijk via de achterdeur naar Groningen gegaan.
Hij is wel wat twee of drie keer teruggekomen of zoiets, toch?
Zeker, zeker.
Dat is ook belachelijk. En ook elke keer gewoon goed gedaan. Elke keer als hij terugkwam, hoppakee, daar stond hij er weer.
Ja.
Echt bizar.
Het is, goed. Het is toch mooi onze geschiedenis. Toch uiteenlopende verhalen. Mooie legendes zijn daarin geboren, zoals je hoort.
Was dit een heerlijke geschiedenislesje of was dit een heerlijk geschiedenislesje?
Ja, dit is. En ik verheug me er ook op dat over een jaar of 70 dat ze het ook gaan hebben over, nou ja, over die Japanse spits die nog hele seizoen geen pepernoot had geraakt, maar er wel drie maakte in de bekerfinale. Of
dat waren mooie goals, hè, die Ueda maakte. Ja,
of linksback Lopez, die eigenlijk een beetje al vergeten was, maar straks ineens een streep van 45 meter in de kruising ramt. Ja,
die gekke rechtsbuiten uit Gambia, die achteruit liep naar huis, naar de gewonnen bekerfinale, met een fles Ouzo in zijn hand. Precies,
ja.
Die.
Ja.
Ja, mooi man. Hey jongens, we sluiten dit onderwerpje af. Jopie, heb jij nog een mooi spelerspaspoortje?
Het spelerspaspoort.
In 2000 transfereerde ik van Fortuna Sittard naar Feyenoord, waar ik de eerste prijs van deze eeuw voor Feyenoord won. Bij mijn rentree in Rotterdam, drie jaar na mijn vertrek, was ik wederom succesvol toen ik de tweede prijs voor Feyenoord van deze eeuw won. Echt lang zou ik overigens dit keer niet bij Feyenoord blijven, want na een jaar vertrok ik alweer. Wie, oh wie, ben ik? Gaan we het eind van de uitzending uitgebreid op terugkomen. Maar nu eerst de Insta.
Insta Inspector.
Ja, en echt een heerlijke Insta, jongens. We hebben een hoop te bespreken. En ik wilde eigenlijk nog even beginnen met de legend. Shinji Ono was natuurlijk in het Kuipie afgelopen zondag, hè, tijdens de klassieker. En ik heb gewoon eens eventjes opgeschreven wat hij deze week allemaal gedaan heeft. Want hij heeft alles op sociale media gezet. En dat is heerlijk. Hij is bijvoorbeeld eventjes bij Paul Bosveld langs gegaan, bij de Eagles. Eventjes kijken hoe het allemaal werkt, hè, dat vak als technisch manager.
Goed.
Vervolgens is hij nog eventjes naar Maastricht gegaan, naar MVV. Is hij nog eventjes bij Bert van Marwijk is hij eventjes geweest. Toen de trainer natuurlijk. Pierre van Hooijdonk. En Patrick Pauwen heeft natuurlijk even in de Kuip gezien, hè, bij Feyenoord.
Ja, ja.
Dus die heeft een weekje wel gehad. En ik zag hem ook nog in een of ander hondenhotel, zag ik hem met allemaal honden knuffelen. Dus en had hij bij gezegd, nu ben ik pas echt thuis. Dus nou ja, hij is een ontzettende hondenliefhebber, hè. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Shinji Ono.
Dat is Ueda, die is ook een hondenliefhebber. Dus misschien ja, is dat...
Jij noemt Ueda, maar wat dacht je van onze grote vriend Hartman?
Ja.
Want die moeten we nu eventjes gaan benoemen. Quincy Hartman, ja... We hebben er razend spannende discussies in onze groepsapp over gehad. Maar die traint ineens in Dubai. En daar vonden we allemaal wat van. Vinden jullie dat, om even gewoon te vragen, vinden jullie dat apart dat hij in Dubai traint? Een trainer ook van Feyenoord mee, hè? De Manuel Therapeut is meegegaan bijvoorbeeld. Wat vinden jullie ervan?
Ik vind dat echt volkomen begrijpelijk. Er zal een idee achter zitten waarom dat in Dubai moet. Ik vind de ophef die in ieder geval in onze WhatsApp groep ontstond, dacht ik, ja jongen, wat weten wij nou waar hij zou moeten trainen? Dus nee, ik vind dat echt helemaal prima.
Ja, ik wilde wel eventjes met jullie meenemen, want hij zat namelijk in het Atlantis The Royal. Ik heb even gekeken. Stel nou, ik wil daar gewoon heel kort, 2 dagen wil ik daarheen. 18 tot 20 april. Ik dacht, ik ga dat gewoon even checken. Dat is dus 2 nachten. Dan ben ik dus kwijt voor 2 personen. Schrik niet. €6.650.
Ah joh.
Wat krijg je dan voor terug? 17 restaurants van wereldklasse, 8 chef-koks, toegang tot de Royal Club. En dat betekent de hele dag gratis champagne en uiteraard een ontbijtje op bed.
Dat gunnen we Quincy Hartman toch. Dat heeft hij toch wel verdiend na de afgelopen 2 seizoenen zo als een beest aan spelen. Als dit de prijs is van de revalidatie. Joh, ik vind echt dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen.
Nee, en er waren wat mensen die dachten van waarom hij is alweer aan het trainen. Kan hij dan over een paar weken alweer meespelen? Ik zag een fysiotherapeut een berichtje op X zetten van je moet nu juist als speler als je zo'n blessure hebt, vlak voordat je onder het mes gaat, moet je zorgen dat al je spieren om je knie juist heel erg opgetraind zijn. Waardoor je sterker uit zo'n operatie komt. Dus dat zal het zijn.
Oké. Okay.
Goeie uitleg. Ja. Nou, dan hebben we uiteraard, de Ramadan is voorbij en dat is... goed nieuws voor Minté en Zerouki. Die mogen weer gewoon eten en drinken overdag. En die hebben dat gevierd met zo'n schitterende djellaba. Ja, ik wil de luisteraars er niet mee vermoeien, maar ik heb ooit Jopie in zo'n djellaba gezien. dat was echt geen gezicht. Maar bij Minté en Zerouki stond het echt fantastisch. En overigens, ik heb de oplossing. Want Minté post een foto van hem, zijn vader en zijn broer.
Ja.
We sturen gewoon die broer naar Newcastle. Dat is... Ja? 2 druppels, ik zweer het je. Het is echt niet te geloven. Die gasten lijken op elkaar. We sturen gewoon die broer naar Newcastle. En we houden gewoon onze Minté. En die gaat er gewoon volgend jaar 30 in schieten.
Och, wat een...
Het zal lekker zijn, hé.
Laten we het doen. Laten we doen.
Absoluut. Hey, en dan hebben we nog als laatste... ik heb het al gezegd. Als jullie berichten hebben, stuur het naar wesley@yvonnekondelweijer.nl. En we hebben fanmail en ik moet dit met jullie bespreken. Want spionnen hebben namelijk Santiago Jiménez. En daar hebben we wat over gezegd. Maar die hebben Santiago Jiménez en Lopez in het uitgaansleven gezien. En ik heb het nog in de afgelopen podcast gezegd. Santiago Jiménez moet eens goed aan de lampen gaan hangen.
Ja, ja.
Moet eens lekker eventjes uit zijn plaat gaan. Om misschien toch eventjes van dat syndroom af te komen. Dat hij wel weer gaat scoren straks.
En is dat gelukt?
Nou, ik weet niet of daar drank aan te pas is gekomen. Maar hij heeft tot heel laat heeft hij in het casino gezeten. Dus ik hoop voor hem een hoop centjes gepakt.
Ja, dat hoop ik ook voor hem. Want anders wordt het helemaal problematisch als hij ook daar verloren heeft.
Ja, inderdaad, ja. Nou ja, goed. Dat was hem weer, jongens. Dat was een volledige Insta weer voor jullie.
Heerlijk.
Gaan wij... lekker voorbeschouwen op Fortuna. Uitwedstrijdje. Ja, het voelt voor mij, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken jongens, een beetje als een tussendoortje voor tussen de klassieke en de finale uiteraard. Hebben jullie een beetje hetzelfde gevoel, Duif?
Ja, wel redelijk. Al moet ik wel bij die wedstrijd gelijk denken aan vorig jaar. Dat was namelijk een fantastisch uitvak was dat toen. En ik geloof dat Joopie was daarbij. En ik zat op de thuistribune. Dus ik kon dat heel mooi aanschouwen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat Feyenoord, wat gaan we doen vandaag, ook echt heel rustig werd gezongen. Echt massaal. En dat is daar een beetje echt geboren dat iedereen dat ging doen. Dus dat is een mooie herinnering aan die wedstrijd. Het werd 0-4 geloof ik, hè?
2-4.
2-4. Zeker.
Oh, ja, met Yilmaz en zo speelde dat toen ook nog.
Ja, de eerste helft, ja, nou, die liep daar. Yilmaz.
Ja, hij was aanwezig. Hij stond onder contract.
Ja, toch is het best wel knap wat Fortuna heeft gedaan. Want dat was natuurlijk vorig jaar echt een shitshow met die George Olté die al vrij snel eruit geflikkerd werd. Nou, Yilmaz die op een gegeven moment besloot niks meer te gaan doen.
Ja, die gekke Spanjaard.
Eén groot vreemdelingenlegioen waarvan je dacht, ja, wie zijn dit allemaal? En het is nu toch eigenlijk best wel een stabiele middenmotor dit seizoen. Staan op een keurige tiende plaats.
Ja.
En ik, ze zijn een beetje onder de radar. Ik moet zeggen, ja, ik zie ze eigenlijk nooit. Ik heb ze dit seizoen volgens mij één keer aan het werk gezien, namelijk in de Kuip. En toen werd het 0-0 met die vervelende rode kaart van Bart Nieuwkoop zo snel in de wedstrijd.
Ja.
Maar het is een ploeg die niet echt op de verbeelding spreekt. Maar ze doen het gewoon hartstikke knap, want tiende plek is voor Fortuna, zeker van waar ze vandaan komen, eigenlijk best wel netjes.
Nou, ze hebben gewoon in principe, als het een beetje mee gaat zitten voor ze, hebben ze nog kans om nog een plekje in die play-offs natuurlijk te bemachtigen. Hè? Wat ja, meer dan ooit gewoon realistisch is voor clubs die een beetje rondom die 9e, 10e, 11e plek staan.
Ja, ze hebben wel één ding een beetje tegen, hoor. Maar ze hebben wel een dingetje tegen en dat is namelijk het volgende. Ze krijgen echt veel goals tegen. Ze hebben een doelsaldo van min 17. Even ter vergelijking, Sparta één plekje hoger, plus 1. Dat vind ik nogal een verschil. Ze maken gewoon veel goals en ze krijgen er echt veel tegen. Want ze hebben bijvoorbeeld die Kai Sierhuis daar lopen, dat is helemaal niet gek. Prima. Nee. Verder prima team, maar ja.
Nou, ze hebben nog wel een ding tegen, want Fortuna spreekt niet echt op de verbeelding. Maar wat hun grote probleem is, of ja, misschien ook wel hun kracht. Ze hebben dit seizoen alleen maar gewonnen van ploegen uit het rechte rijtje. Hun hoogstgeclasseerde tegenstander die ze verslagen hebben is Almere City. En alles daaronder hebben ze wel een keer van gewonnen. Maar alles daarboven, dus alles in het linker rijtje of zeg maar in de middenmoot, ja, daar weten ze dus niet van te winnen. En dan, ja, op het moment dat je die wedstrijdjes tegen de Almere City's en tegen de Excelsiors en tegen de Vitesse's wint, ja, dan sta je dus blijkbaar ergens in de middenmoot dit seizoen. En dat is helemaal prima voor ze.
Ik vind overigens wel dat jullie negatief zijn, nou jongens. Want Fortuna, ja, ze krijgen veel tegendoelpunten tegen. Maar het zijn er nog altijd met 51 stuks 4 minder dan Ajax. Om maar even een voorbeeldje te noemen.
We hadden het toch ook over middenmotors?
Ja, nee, precies. Je hebt gelijk. Maar die Kai Sierhuis, is dat nog een... moeten de Feyenoord-verdedigers daar nog een beetje voor oppassen, Duif?
Ja, dat denk ik wel. Als iemand het moet doen, is hij het wel. Hij heeft dit seizoen 12 goals en 3 assists in de competitie. Kan goed koppen. Van die 12 zijn er 4 met het hoofd. Maakt veel frommelgoals vanuit corners, afvallende ballen. Hij staat precies op die plek waar je dan moet zijn. Stukje geluk, maar ook gewoon goed positioneren. En waar hij ook nog wel een handje van heeft, is een doelpunt van buiten de 16 maken. Hij heeft een behoorlijk vlammend schot met dat rechterbeen van hem, want hij is rechts. Dus laat hem niet schieten. Dat is wel een beetje het punt. En hij is niet mega snel, maar hij weet wel precies hoe hij moet lopen. Het is gewoon goed positionerende spits. Het is, ja, ik weet niet. Hij kan wat mindere verdedigers, hè, dus Hansko en zo zijn dat natuurlijk niet. Die zouden beter moeten weten. Kan die vrij makkelijk zoek lopen, als je begrijpt wat ik bedoel. In zijn rug weglopen en scoren. Want ik heb die goals allemaal terug zitten kijken. Het zijn allemaal wel echt, ja, op die frobbelgoals na, echt spitse goaltjes.
Ook dat zijn spitse goals, ja. Nee, dus maar wat de grappige geschiedenis, als we toch een beetje de geschiedenisboeken induiken van Feyenoord. Tot een jaar of 3-4 geleden zou een spits als Sierhuis 100% gelinkt zijn aan Feyenoord. Ja. Dat is nu niet het geval, want ik weet in het verleden hadden we nog die Griek van VVV en Frans Sol. Dat waren allemaal spitsen die allemaal maar zo snel mogelijk naar de Kuip moesten komen. Betekent dat Feyenoord gegroeid is of is eigenlijk Sierhuis gewoon niet zo goed?
Ik denk dat eerste.
Oké. Ja. Okay. Ja hoor, nou ja,
dat lijkt me wel, ja.
Het is niet meer bord op schoot scouting. Iemand in de middenmoot doet het goed, laten we die maar halen. Nee, dat is niet meer aan de orde. Of niet zomaar. Sterker nog, we zouden eerder nog een topscorer uit de KKD kopen, denk ik, dan een vele doelpunten maken uit de middenmoot.
Ik hoop toch niet dat we voor Martijn Kaars gaan deze zomer, want dan doen we
helemaal
een jasje
uit. Kijk maar wel vorig jaar naar Thomas Beelen van de Belt, dat soort gasten. Dat komen toch allemaal uit de KKD.
Klopt.
Ja. Hey, Danny Buijs is natuurlijk de trainer van Fortuna Sittard.
Ook een vriend van de show?
Ook een vriend van de show. Hebben we natuurlijk afgelopen jaar nog in de show gehad.
Ja.
Hoe kijken jullie een beetje naar zijn ontwikkeling? Hè? Vorig jaar had je natuurlijk die Spanjaard daar. Die sloeg het plexiglas kapot en weet ik het wat. Danny Buijs is toch ook wel een beetje een driftkicker?
Ja, maar die staat niet de hele tijd als een drukke pijl. Ja, eet het rond te rennen hoor. Jongen, wat was dat? Ik zag irritant mannetje, hè?
Die was erg, hè? Jeetje. Maar wat vinden jullie van Danny Buijs? Hebben jullie het idee van, nou, als hij zich een beetje ontwikkelt, dan zou die ooit wel eens op de radar van Feyenoord mogen komen?
Wacht. Ik zeg net, een aantal jaar geleden was elke spits die er ongeveer meer dan 5 maakte, werd aan Feyenoord gelinkt. Wacht. Een jaar of 5 geleden, of jaar of 3 geleden, was elke trainer die een Feyenoord verleden had en het toevallig wel aardig deed, werd aan Feyenoord gelinkt. Laten we een Kees van Wonderen noemen. Laten we een Henk Vrezen noemen. En laten we een Danny Buijs noemen. En dat heeft echt te maken met de groei van Feyenoord. Ik denk dat Danny Buijs een uitstekende trainer is. Die heeft bij Groningen goed werk afgeleverd. En wat hij nu bij Fortuna Sittard doet, is ook echt uitstekend. Maar ik denk niet dat op het moment dat je nu op het niveau van Arne Slot zit, dat je dan het moet willen, of überhaupt dat hij op een lijst zou moeten staan, dat dit een potentiële opvolger is. Ja. Ik denk dat hij misschien nog wel wat hoger kan dan Fortuna. Laten we even een FC Utrecht noemen, maar als voorbeeld. Maar ik zou ongelukkig worden op het moment dat Feyenoord uiteindelijk aanklopt bij Danny Buijs als hoofdtrainer voor volgend jaar, op het moment dat Arne Slot weggaat.
Maar die gaat niet weg, hè? Hebben we al besloten.
Ja, maar aan de andere kant, Jopie, je moet wel van hele goede huizen komen. Wil je überhaupt geen knoop in je maag krijgen als je de vervanger bent van Arne Slot, hoor.
Nee, maar er zit nog wel een verschil tussen Arne Slot en Danny Buijs. En daar doe ik geen discrediet aan de carrière van Danny Buijs. Want ik heb al eens gezegd, dat zou echt de ideale trainer zijn voor jong Feyenoord of Feyenoord onder 21.
Ja, heb je tegen hem zelfs ook nog gezegd, hè? Ja, toen dacht hij van, kan ik ze zo snel mogelijk op straat schoppen weer vanaf die keukentafel? Want het is toch een klein beetje een belediging, hè?
Nou, hij wilde zo graag bij Feyenoord werken. Toen dacht ik, oké, als hoofdtrainer denk ik niet dat het een realistische optie is, maar ik heb nog een andere optie voor je. Maar goed, ik ga niet over het trainersbeleid. Wat overigens natuurlijk ook, en daar gaan we het vast in de komende uitzendingen nog eens over hebben, sowieso wel spannend. Want ook rondom Robin van Persie is natuurlijk van alles gaande.
Ja.
Maar goed, daar gaan we het in een andere uitzending wel eens uitgebreid over hebben. Maar nee, ik vind Danny Buijs, ik gun hem echt de wereld. Alleen en dat gunt hij zelf ook. Hij gunt Feyenoord de wereld. Hij zal aanstaande zondag misschien iets anders denken. Ik gun hem zondag een nederlaag en daarna mag hij van mij alles winnen. En laat hem in de play-offs maar van Ajax winnen. Dat zie ik nog gebeuren ook.
Dat even afgesproken.
Ja, zijn we
Feyenoord, jongens. Hoe staat Feyenoord er eigenlijk voor? Hè? Want qua blessures, er zijn steeds meer jongens teruggekomen. Hè? Jan Baks viel al in tegen Ajax bijvoorbeeld. Die is er gewoon weer bij. Ivan Nusic is weer volledig fit. Het lijstje met blessures wordt echt klein, hè, op dit moment. Er is echt wat keuze voor Arne Slot zo richting die finale.
Ja, maar toch heb je niet het gevoel dat hij heel veel gaat kiezen. De smaken die hij heeft zal waarschijnlijk nu op dit moment zijn, wie zet hij op de linksback? Gaat hij het weer met Geertruida doen? Doet hij toch weer Lopez? Of schuift hij toch weer Hansko naar links? Ik kan me ook voorstellen dat hij dat per wedstrijd bekijkt. Hè? Dat hij nu tegen Sierhuis, sowieso Fortuna, dat moet je ook niet onderschatten, is de ploeg naar PSV die de meeste kopgoals maakt. Ik heb wel eens gezegd, Geertruida, een van zijn minste punten in zijn spel is toch het verdedigend koppen, vind ik. Dus ik kan me voorstellen dat hij dan Geertruida in het centrum misschien iets minder een optie vindt. Dan kan je beter Hansko daar weer in zetten en dan toch Geertruida naar het flankie. Ook overigens, die Siovas, een centrale verdediger, is dus de speler in de Eredivisie na Trauner die het meeste percentage kopduels wint. Vond ik ook wel interessant. Dus Trauner wint de meeste kopduels en hij staat op nummertje 2 met de 72,9%. Kortom, vertekent wel een beetje het beeld van Fortuna. Die gaan lekker hoge ballen spelen, denk ik, vanaf die flanken. Ik denk dat Arne Slot, ja, wie zou die eruit moeten halen? Volgens mij staat het nu als een huis. En je gaat na afgelopen zondag, ga je toch geen eentje uithalen?
Nee, natuurlijk
dat kan
niet.
Toch niet?
Nee, dat lijkt me ook
Of zal hij toch rust gaan geven aan bepaalde spelers met het idee van...
Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Daar geloof ik helemaal niks.
Nee, zo is Slot niet. Slot wil gewoon juist, als de machine loopt, wil hij hem draaiende houden.
Dus het is toch ook raar, want als je Stengs rust had willen geven, had je hem ook niet laten spelen tegen Volendam, notabene op kunstgras een paar dagen voor de klassieker. Dus ik geloof niet dat Stengs nu rust gaat krijgen. Hij komt er juist lekker in, heb je het idee. Dus laat maar lekker meer in dat ritme komen.
Precies.
Ik zit me spontaan af te vragen. Is het nou zo dat als Feyenoord nu een rode kaart krijgt, want dat gebeurt nog wel eens tegen Fortuna, dat ze dan ook geschorst zijn voor die wedstrijd, voor de bekerfinale, of staat er het los van elkaar? Weten jullie dat?
Dat is een mooie vraag, Jopie. Dat is een mooie vraag. Heb ik natuurlijk uitgezocht voor je.
Oh, wat goed.
Nee, dat is dus niet zo. Ik dacht dat ook. En ik had dan waarschijnlijk weer met samengeknepen billetjes gezeten als iemand dan een geel kaartje zou pakken. En dan na een half uur en dat je dan een uur lang zit. Oh, alsjeblieft, geen tweede gele kaart. Nee, dit is dus niet zo. Dat staat dus los van elkaar. Het enige is dat als je in het bekertoernooi een directe rode kaart hebt, dan mis je dus de volgende competitiewedstrijd. Heel raar hoe dat precies werkt. Okay. Dat is dan weer anders als je bijvoorbeeld twee gele pakt. Hè. Kenneth Taylor bijvoorbeeld pakte vorig jaar in, dat vonden we heel leuk met z'n allen, in de halve finale tegen ons in de laatste minuut een tweede gele kaart. Miste daardoor niet de volgende competitiewedstrijd, maar de finale tegen PSV. Die Ajax vervolgens verloor. Die verliezen wel vaak overigens. Dus hartstikke prima vinden
What's
we
new?
Dat.
What's new?
Ja, zeker. Hey, dus dan is dat ook eventjes uit de doeken gedaan. Kijkenpoel, hè? Moeten we ook eventjes benoemen. Ja, Moet je allemaal invullen.
Ja, we zitten in de laatste speelrondes. Hè? Dus als je nog niet meedeed, het is gewoon leuk om er mee te proberen. Dan kan je het voor volgend seizoen gewoon weer volle bak meedoen. Gewoon naar de website gaan, kijkenpoel.nl. En dan kan je de Kijkenpoel invullen 24 uur van tevoren. Om en daarbij staat die online. En je hebt natuurlijk altijd het voordeel als je patron bent. En wat voor voordelen heb je? Dan heb je al die dennenappelgebabbels die allemaal achter de betaalmuur staan. Die je allemaal hebt opgenomen, Wes. En dan komt er volgens mij nog wat aan.
Zeker.
Die heb je, kan je luisteren. Je hebt reclamevrije podcast. Nou ja, je hebt die extra vraag voor de Kijkenpoel. Kortom, fantastisch. Dus ja, ik nodig ook altijd iedereen uit. Word toch patron. Kijkenpoel.nl kan je het zien. Of ga naar patreon.com/kijkenpoel. Kan allemaal. En we hebben ook twee nieuwe patronen deze week, jongens. Dus die wilde ik graag verwelkomen bij deze fantastisch mooie club. En dat zijn Grevies 078 en Vincent Raus. Welkom bij de club. En dat doen we niet vaak, maar we kregen ook van een patron, die bekend staat als Nooit Meer Gebak van Kamphorst. Die stuurde ons een hele mooie mail, waarin die ook aangaf, ja, jullie zitten wel heel veel berichten krijgen, dus ik weet niet of ik dit moet doen, maar ja, goed, ik ga het toch proberen. Want wat hij gaat doen, hij gaat namelijk iets doen voor het goede doel. Namelijk een inzamelingsactie voor het Ronald McDonald Kinderhuis. En dat heeft allemaal te maken met aanstaand weekend, waar natuurlijk ook de Marathon van Rotterdam is.
Ja.
En hij zegt, van, joh, ik kan eigenlijk nog wel wat donaties gebruiken voor dat fantastisch goede doel, het Ronald McDonald Kinderfonds. Dus hij heeft gevraagd, wil u in de uitzending een keertje noemen. Team Sterker door Strijd, hij gaat samen met zijn broer en zus gaat hij allerlei sportieve activiteiten doen om geld in te zamelen. Nou, ik zou zeggen, als je wat kan missen, ga naar teamsterkerdoorstrijd.nl om Patrick en zijn broer en zus te steunen.
Ja, nou wel mooi. Dat moeten de mensen zeker even doen.
Zeker.
Want als je dan toch op de praatstoel zit, ga dan maar gelijk lekker door en gooi dat spelerspaspoortje er maar weer even in.
In 2000 transfereerde ik van Fortuna Sittard naar Feyenoord, waar ik de eerste prijs van deze eeuw voor Feyenoord won. Bij mijn rentree in Rotterdam, 3 jaar na mijn vertrek, was ik wederom succesvol, toen ik de tweede prijs voor Feyenoord van deze eeuw won. Echter zou ik niet lang bij Feyenoord blijven dit keer, want na een jaar ging ik alweer weg. Wie, oh wie ben ik? En het doet me deugd, want ik zie Duif knikken. Dus
knikt, hij weet het. Ja.
Duif, nou kom er dan maar in.
Ja,
Duif.
Want ik denk dat je het niet over een speler hebt, maar over de trainer in kwestie.
Ah,
namelijk Bert van Marwijk.
Ja, dat klopt. Bert
Goed
van
zeg.
Marwijk.
Ja. Nee, in 2000.
Hartstikke mooi.
In 2000 kwam hij, nou tenminste hij had natuurlijk een voetbalcarrière gehad die inderdaad niet langs Feyenoord is gegaan. Hij speelde bij Eagles, AZ, MVV en Fortuna. Daarna werd hij trainer, eerst verder amateurs en toen werd hij uiteindelijk hoofdtrainer van Fortuna. Heeft hij nog een keer een bekerfinale meegehaald, toen verloren tegen Ajax. Stapte over in 2000 naar Feyenoord, waar hij natuurlijk in 2002 nou toch wel een aardig prijsje won, namelijk de UEFA Cup. Na vier jaar ging hij weer weg. Eigenlijk te weinig gewonnen, denk ik. Maar ging toen naar Borussia Dortmund en kwam na 3 seizoenen kwam die toch weer terug. En won in dat ene jaar wat hij weer terug was bij Feyenoord. Met die hele sterrensemble met Van Bronckhorst en Mekhi enzovoort. Won die de beker.
Dat is nou leuk en dat kan ik wel uit de doeken doen nu. Want ik heb over dat jaar heb ik dus een selectiespeler van toen gesproken. En dat is namelijk de enige echte Michael Mols.
Ah,
ja, zeker. Michael Mols. En die is toch wel een beetje tot een soort onverwachte bekerheld in dat jaar uitgegroeid. Met een paar goals, finale natuurlijk gespeeld, assist gegeven in de finale. En dat leverde echt een heel leuk gesprek op. En die gaat ZSM, gaan we die op Patreon gooien. Dus
leuk.
Hartstikke leuk in aanloop naar die finale.
Mooi hoor. Leuk, leuk. Rest ons niks dan de voorspellingen te doen, denk ik, hè? Wat gaat het worden aanstaande zondag in Sittard? Duif.
Ik zeg 1-4.
Oké. Okay. Ja, Wessie. Oh, jij wist wel altijd eindigen. Ja, sorry.
Uiteraard.
Ja, hoe kan ik nou breken met traditie?
Uiteraard. Tradities.
Nou ja, de laatste 3 edities waren 2-4, 1-3 en 1-3. Dus er zit sowieso altijd wel een marge van 2 op. Dus die hanteer ik ook. Ik ga gewoon weer voor die Ja, gewoon een stabiele 0-2, denk ik. We gaan niks tegenkrijgen. Kai Sierhuis die wil het wel, maar dat gaat er niet lukken. We gaan gewoon met 0-2 winnen. En met Giménez die het vizier weer op scherp heeft staan. Met 2 doelpunten van hem. Zou en wat denk jij, Wes?
Ik denk 1-3. Ja. Ik ga niet te gek zijn. 1-3 wordt het. En de man die echt op doelpunten maken zit, om eventjes het voetbaljargon van Hans Kraaij junior erbij te pakken. Dat is momenteel David Hansko. En die gaat er gewoon weer eentje maken. En die trekt die lijn denk ik gewoon voor de rest van zijn leven door. Die gaat geen weekend meer meemaken zonder dat hij scoort.
Dat is de grote winnaar van dit weekend, de penningmeester, denk ik. Want die ziet die check oplopen. Ja, lekker man. Nou ja, goed. Hoe dan ook, we gaan het aanstaande maandag weer uitgebreid nabeschouwen. Bedankt voor het luisteren en tot maandag.
Joejoe.